Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kastaar. Voor deze speciale aflevering hebben we de volledige filmredactie bijeengekregen. Want jullie wisten het misschien nog niet, maar het is maar liefst 15 jaar geleden dat de allereerste Iron Man film verscheen. Dat vraagt natuurlijk gewoon om die keiharde Kastaar-behandeling. De ups, de downs en natuurlijk de onvermijdelijke ranking. Ze gaan allebei weer voorbij komen. Voor deze aflevering zijn ze er dus weer. In mijn rechterhoek, Jana en Eline.
Hallo.
Hi.
En in de linkerhoek, meneer Frederik.
Hallo.
Hallo. Oei, ja, Iron Man. Goh, ik zou bijna zeggen waar te beginnen. Wie voelt zich geroepen om de aftrap te doen?
Wel, ik zou zeggen Eline, want oei. Eline is eigenlijk wel de... Allee, ik weet niet van u, Frederik, maar van ons twee is wel zij de grootste Iron Man-fan. Zij was wel echt van in het begin...
Ik heb hem in 2008 gezien.
Dan is de eer aan u.
Okay. Ja. Het is niet alleen de start van Iron Man, maar gewoon van heel het MCU. Daarom dat het toch wel iets meer is dan gewoon de 15 jaar Iron Man. Het is echt 15 jaar... Marvel in de cinema. We dachten van een keer nu een ranking maken van wat zijn de beste Iron Man films, dus echt over Iron Man. Ik weet niet, is dit ook van iedereen de eerste film die ze hebben gezien van het MCU of niet?
Nee, inderdaad. Nee, we hebben het eerst de Avengers gezien.
Ah, ja.
Om de onverklaarbare reden die we zelf niet meer weten.
Nee, ik weet dat wel nog. Dat was omdat Mark Ruffalo erin zat en Scarlett Johansson.
Ah, ja.
We dachten, die samen, interessant, gaan we doen.
Ja,
inderdaad. Ja, dat was zo ergens op een... Ik denk dat we toen studeerden, dat was 2012. Ja. En we zijn toen in Antwerpen, denk ik.
In de namiddag
in Kinepolis gaan kijken. Voor hun twee en dan... Ja, is ons vrij goed bevallen en dan zijn we zo teruggegaan. Ja. Wel, toen eerst naar Iron Man en dan zijn we zo eigenlijk verder gegaan.
Ja. Oh, wat voor mij was het, net zoals voor Frederik, ook echt officieel de allereerste. Ik heb hem ook, ik ben hem ook vers in de bios gaan
dat
zien.
Dat wel niet. Ik had hem op DVD gekocht.
En waarom heb je hem dan gekocht?
Ik had op een quiz een waardebon gewonnen van de Free Record Shop van 20 euro. En ik heb daar Boondock Saints mee gekocht en toen moest ik nog een andere zoeken. En die stond zo van voor exact het bedrag dat ik nog moest hebben. Ik heb die dan gekocht en ik vond dat direct tof. En dan 3 maanden later had iemand gezegd, heb je ook gekeken tot na de aftiteling? Ik vond, nee, natuurlijk niet. En toen had ik door dat er iets meer zat aan te komen. En ik was wel direct verkocht, dus... Het heeft met mij ook wel geduurd tot de Avengers, dat ik nog naar de cinema geweest ben daarvoor.
Ja, nice. Ja, en ik denk toen in de tijd was dat toch ook wel... de casting was toen ook toch niet evident, denk ik. Robert Downey Jr. Nu is dat achteraf gezien allemaal heel goed uitgekomen, maar toen was dat toch wel...
Op zich kende Spider-Man en X-Men toen. Dus ik vond dit wel al raar. Het was heel anders dan op zich ervan, maar ik had ook gewoon niet echt het idee dat dat zoiets, dat de bedoeling was dat er hier iets meer mee ging gedaan worden.
Het was ook natuurlijk niet zo'n gekend personage, denk ik, uit de comics ook. Als je top-tier Marvel bekeek, dan dat was inderdaad Spider-Man en de X-Men en misschien Hulk. Ja, Fantastic Four inderdaad. Maar Iron Man was zo al een beetje eigenlijk de B-team eigenlijk. Ja. En Marvel Studios dan daar heeft mee kunnen doen, is eigenlijk wel...
Was dat niet gewoon omdat die filmrechten nog beschikbaar waren en niet al te duur?
Ja, denk het wel, inderdaad.
Het zal ongetwijfeld ook meegespeeld hebben, maar wat je hier wel uit elkaar moet halen is een stukje beleving. Want in onze kontrijen is Iron Man inderdaad een beetje een B-personage. Maar in de Verenigde Staten heeft het zeker in de jaren 70 en in de vroege jaren 80 was het in de comics echt wel een populair personage.
Okay.
En om nog even terug te komen op onze grote vriend Robert Downey. Mm-hmm. De grap is natuurlijk ook wel, hè, om weer even een stukje context te geven. Die man heeft natuurlijk in de jaren 90, was dat echt wel een grote acteur. Mm-hmm. Hè, opgekomen mm-hmm. in de jaren 80 met, ik denk ook voor de meeste mensen die dit horen. Die zullen zijn naam, bij zijn naam eerst en vooral terugdenken aan Weird Science. Mm-hmm. En om vervolgens dan wat is het voor Charlie Chaplin of zo? Had hij een Oscar of heeft hij hem bijna gewonnen?
Genomineerd, denk ik.
Oké, wel echt genomineerd. Want het was wel echt een grote naam. En zijn grootste probleem van dat moment was natuurlijk ook dat die man dusdanig veel coke had gebruikt. Dat hij eigenlijk op wat gastrollen in Ally McBeal was die eigenlijk ook gewoon uitgespeeld. Hè? En wat ook wel heel tof was voor die periode, want het zit een beetje beetje op het snijvlak eigenlijk van, want we hebben het over 2008. En op dat moment produceert Marvel zijn films nog zelf. Hè. Het is nog net een beetje vlak voor de overname door Disney. Oh, en deze film heeft er ook eigenlijk min of meer voor gezorgd dat Disney het bod heeft gedaan. Omdat eigenlijk, hè, wat Jana net ook al zei, van joh, het had natuurlijk, de film had niet, logischerwijs had de film nooit zo goed kunnen scoren als dat hij heeft gedaan. Mm-hmm. Want het was natuurlijk voor het grote publiek was het een onbekend personage. Ja. Zeker in de overzeese gebiedsdelen. Mm. Dat je denkt van ja, waarom? Weet je wel, Robert Downey Jr. Dat die film gewoon succes heeft gehad is natuurlijk ja, voor een deel de prestatie misschien van de acteur. Maar ook omdat je gewoon als filmstudio op de mond wordt gezoend door vrouwen Fortuna. En dat is gewoon dom geluk eigenlijk.
Ja, en ik denk ook wel als Disney toen, allez, als Marvel toen al deel had geweest van Disney, dat hij sowieso nooit gecast was geweest, denk ik. Ja.
Precies.
Dat zou wel kunnen. Ja. En was dat toen ook niet, was Zodiac zo ook niet rond die tijd? Dus toen begon hij misschien weer al zo'n beetje terug op te komen. Ja, dus ik denk dat hij al zo'n beetje terug begon op te komen, maar ja, door Iron Man is hij wel.
Ook niet diep, of dat is later. Dat is later misschien.
Ja.
En die is inderdaad later.
Ja. Ik denk dat ik mij herinner uit behind the scenes dingen dat Jon Favreau gezegd had dat hij hem gezien had in Kiss Kiss Bang Bang. Allee, dat hij hem natuurlijk ook wel kende, maar dat hij daar dacht van, tja, er zitten wel veel zijden precies aan die acteur. Hij kan humor, hij kan het dramatische. Dat hij dacht van, ja, dat is wel interessant. En natuurlijk, ja, als je qua uiterlijk heeft hij ook wel natuurlijk wel iets weg van een Tony uit de comics. Dus op zich.
Is dat zo? Want ik heb gehoord dat ze daarna Iron Man meer op hem hebben doen lijken in de nieuwe comics. Ik weet niet of dat hem er altijd heel hard op geleken heeft eigenlijk.
Ja en nee. Het punt is, qua uiterlijk klopt het wel, maar het typische gedrag, zeg maar. En ook de manier waarop eigenlijk de rol van Tony Stark in die film werd ingevuld. Dat is wel weer, zeg maar, teruggelegd bij de comic. Bij de comic is het nog echt een ouderwetse, traditionele industrieel met een beetje James Bond-achtige trekjes. En zeg maar, na de film zelf zie je wel dat ze er goed doorheen zijn gegaan en dat het meer een wat lossiger personage wordt. Minder strak in het pak, minder formeel. En dat het gewoon meer speelser wordt. Een van de weinige keren eigenlijk dat ook de comic in positieve zin is beïnvloed door de film.
Ja, straf.
Ja, oké. Kunnen we misschien onze ranking een beetje gaan bespreken?
Ja.
Dus ik zal dan maar beginnen, zeker. Ik heb als op de laatste plaats heb ik gezet Iron Man 2. Waarom? Ik weet daar niks meer van. Dus die is
altijd de beste reden.
Dus gewoon, ik heb ze allemaal evenveel gezien en die herinner ik me bijna niks meer van. Dus dat is denk ik gewoon die het minste impact. Kijk, je hebt wel de introductie van Black Widow. Maar ja, ik denk dat misschien wat afstak tegen de rest van die fase. Ja, ik denk minder belangrijk voor wat er in de Marvel Universe gebeurt achteraf. Dus dat eigenlijk een vrij meer een filler aflevering voelt. Heb ik.
Ja, ik snap het. Gelijk dat ze zeggen in het Engels, I've got time for Iron Man 2. Maar ik heb ook wel in de serieuze, na de Avengers, heb ik dan Iron Man gezien. En ik heb daarna wel echt in een serieuze Iron Man obsessie gezeten. Zo oh, lichtjes. Ook om, maar daar gaan we het later wel nog over hebben, omdat ik wel heel, heel erg fan was van Tony en Pepper en die dynamiek tussen hen. Dus voor mij is Iron Man 2 dan wel, ja, dat komt daar heel sterk in naar voren. En ook hij begint hem zo wat bewust te zijn, want het feit dat hij het niet alleen kan doen. En zo van die dingen. Dus ja, en ook Sam Rockwell doet daarin mee. En ik ben heel erg fan van Sam Rockwell. Dus voor mij, ja, dus zeker de villain vind ik echt, ja, eer vergeetbaar. Ook al is het Mickey Rourke. Maar ik ben wel fan van wat er daarnaast gebeurt eigenlijk met Tony.
En op welke plaats heb jij hem al gezet?
Ik heb hem op de 7e plaats gezet.
Ja, ik ook.
Ah, kijk.
Ja, maar dat bij mij was het eigenlijk meer ook door de reden van Frederik, omdat ik eigenlijk ook nog heel weinig weet van die film. Allee, van Tony zelf dan. Ik weet nog dat ik ook Mickey Rourke eigenlijk totaal niet zo goed vond in die rol. En dat Scarlett toen werd geïntroduceerd en dat is eigenlijk de enige dingen die ik me daar ook nog van herinner. Dus daarmee, ja. Weet wat ik wel goed vond toen, dat was denk ik in de tweede, hè, de relatie met Rhodey. Mm-hmm. Dus daarom heb ik hem wel nog op de 7e plaats gezet, maar bijvoorbeeld niet op de 8e.
Ja, want hij gaat daar natuurlijk in Iron Man 2 een beetje van de rails, hè, omdat hij denkt van, oeh, hij heeft een beetje ogen zijn bol gekregen. Ja. En dan moet hij eigenlijk wel zo'n beetje rock bottom bereiken om te beseffen van, oei, oké, ik heb hier wel nu een verantwoordelijkheid gekregen en daar moet ik ook wel iets mee doen. En daardoor realiseert hij hem ook wel dat hij inderdaad Rhodey en Pepper nodig heeft. Dat hij het niet allemaal alleen kan doen. En daarom, is ja, dat, voor mij toch 7e plaats.
Is dat ook niet de film waar hij als enige echt zo alcoholmisbruik heeft en in zijn pak pist?
Ja, inderdaad, dat is die.
Is
ja,
ook,
ja. Ja, een beetje
pre-Disney? Of niet?
Goh. Dat was 2010, hè, Iron Man 2.
Ja, dat is in principe is het wel na Disney.
Maar toch. Ja. Want ja, de alcoholmisbruik komt niet echt terug, hè.
Ja.
Achteraf, ik zou zo denken dat dat misschien iets is dat een Disney er achteraf zou uithalen.
Mm. Ja, dat is wel nog jammer, want het schijnt dat dat een heel goede verhaallijn was, hè, in de comics. A Demon in a Bottle, denk ik.
Ja, dat klopt. Dat is inderdaad daarop gebaseerd.
Ja. En inderdaad, het is wel nog jammer dat ze daar niet in verder zijn gegaan. Maar ja, toch een hint daarnaartoe. Mm-hmm. Dus I've got time for it.
Ja, stiekem. Ik ben gewoon benieuwd welke films je er dan achtergezet hebt.
Ah ja, ik zal een mooie segue. bij mij staat Spider-Man Homecoming op de laatste plaats.
Ah, allee.
Ja, wat dat zeker geen weerspiegeling is van de film. Mm-hmm. En hoe graag dat ik die zie, want ja, heel, heel, heel graag. Mm-hmm. Maar de rol van Tony vind ik daarin toch zo'n beetje, ja, terug te brengen naar de wijze man die de wilde tiener een beetje intoomt. En ik vind dat hij heel veel doet voor Peter in die film. Maar zelf vind ik zijn arc minder dan de andere gewoon.
Ja, ik heb die als 5 gezet.
Oké.
Dat ik dat juist tof vond, dat een keer... Ze geven hem een redelijk grote rol in de film, maar het draait niet echt rond hem. En dat hem ook zo wat een andere manier van zichzelf leert kennen. En wij als kijker ook een andere blik krijg je op Tony Stark. En ik vond dat wel een keer tof, dat ook een keer, dat niet altijd, als hij meedoet, dat hij direct de grote held van een verhaal is, maar meer een zijpersonage. Mm-hmm. Dat vond ik wel juist daarom ook eens leuk en verfrissend.
Ja, dat kan ik wel mee invinden. Ja,
ik heb hem ook wel op de voorlaatste plaats gezet. Eigenlijk een beetje hetzelfde als jullie. Dus ja.
Ja, maar wat de Homecoming dan weer wel heeft, is natuurlijk dat Tony en Pepper verloofd worden.
Wow.
En ik weet nog, na Civil War, die ook nog in de lijst zal opduiken natuurlijk, was ik zo van mijn melk, omdat die daar uit elkaar waren. En ik dacht, nee, waarom? Waarom Marvel? Why you done this? Dus bij Spider-Man Homecoming ging ik volledig uit mijn dak als ik dat zag.
En toch op de
laatste plaats, sorry.
Oké.
Wat staat er dan bij u?
Ja, ik heb eigenlijk op de laatste plaats, maar nu dat we over Spider-Man Homecoming spreken, realiseer ik me dat ik misschien wel een fout heb gemaakt, maar ik heb Infinity War als laatste
Oef.
gezet. En dat was ook omdat ik dacht, alleen toen ik de ranking aan het maken was, ik wist eigenlijk nog bijzonder weinig van wat dat Tony in Infinity War deed. En nu, het enige dat mij dan te binnen schiet daar, is de relatie met Peter. Mm. En vooral die scènes. Maar voor de rest heeft hij zo niet echt een grote rol, omdat hij dan zo met het ruimteschip naar Titan gaat. En dat vond ik toch ja, iets minder impactvol. Dus juist zo het feit op het einde dat hij dan bijna door Thanos gedood wordt en dat het er toch mee wegkomt. Maar ja, ik weet niet, dat was zo gelijk het minst memorabel voor mij. Dus ja, dat vind ik zijn
ook,
minste rol.
Dat is mijn twee.
Ja.
Oh, shit.
Oh, hot take.
Nou,
en waarom
dan? Ja, juist voor heel dat verhaal van Peter. Dat daar juist echt ook zijn besef komt van wat zijn gevoelens voor Peter zijn. Als mentor dat het toch niet is. En ik vond dat hem daar echt de klik maakt. Dat is mij wel bijgebleven. Ik denk, als ik aan Infinity War denk en aan de snap, is het wel Iron Man en Peter dat ik zie als eerste en niet al de rest.
Ja, snap ik. Mm-hmm. Ja.
En,
ja, dat is
en hij eindigt wel op de ergste plek. En zo, je voelt wel dat opeens terug alles op zijn schouders gaat komen te vallen.
Mm-hmm.
Vond ik zo, dat je zo... Nee, je merkte dat wel op het einde van Infinity, waarvan het gaat weer het oude team zijn, maar een Iron Man zit echt wel weer in de grootste miserie.
Ja, dat is waar.
Ja. Ja, dat is juist. Wat er daar inderdaad wel naar voorkomt in Infinity War, is dat hij echt ook meer dat leiderschap op hem neemt. Hè. Dat hij dan ook zo'n beetje weerwerk moet bieden tegen Doctor Strange. En dan ook de Guardians die er nog keer bij komen. Dus daar zie je eigenlijk wel inderdaad mooi de evolutie van Iron Man 1. Waar dat hij een vrij op zijn eigen was, tot echt wel een leider waar dat andere mensen op kunnen en op willen vertrouwen. Dus dat is wel waar, maar...
Op welke plek stond hij bij u dan?
Infinity War op. Net boven Iron Man 2, dus 6.
Ja.
Ja. Okay.
Voor de luisteraars zijn er 9 trouwens in totaal.
Ja, juist.
Ja.
Ja, nou, dan gaan we... Anders doen we uw plaats 8 dan.
Ja, daar heb ik Iron Man 3. Vooral omdat, toen ik dat voor de eerste keer zag, was dat een heel grote teleurstelling. Omdat dat na de Avengers kwam. En ik ben die gaan zien en ik had iets van, is het dit? Ik vond ook vooral wat ze toen met The Mandarin hadden gedaan... Want in retrospect is het allemaal anders natuurlijk, hè, omdat je dan met Shang-Chi hebt gehad nu. En ik heb het dan ook nog achteraf in de lockdown nog eens een keer in heel de MCU gedaan. En dan past dat er beter in de lijn. Maar op het moment dat die uitkwam, was dat zo'n teleurstelling na Avengers, vond ik, om een of andere reden. Het gebeurde te weinig. En dan, je zag wel een Iron Man die een PTSD had. Ik weet niet, het klikte niet met mij toen. En dat is bij mij altijd gebleven in mijn hoofd. Iron Man 3 is geen goede film. Terwijl ik wel weet dat in een rewatch wel veel beter is meegevallen. Maar daarom.
Ja. Oké. Okay. Een beetje verrassend. Bij mij staat hij op 3.
Ja.
Ook weer een beetje het feit van... Ja, toen ik in de Iron Man periode zat. Daarna, dat is een film die heel erg gaat ook over Tony en zijn dichte omgeving. Want voor Peter Parker was er Hardy. Dus dat ouderlijke aan Tony komt in die film ook wel heel, heel sterk aan bod. En dat was wel iets dat ik ook verrassend vond. Zeker na de Avengers dan, omdat hij daar zo zelf nog een beetje het kind uithangt wel, op een bepaalde manier, vooral tegen Steve dan. Ja. Dus vond ik dat hier dan wel eigenlijk een grote stap. En dan ook in die PTSD-verhaallijn vond ik wel knap dat ze dat ermee deden. Zeker bij zo'n personage die toch wel een beetje tot dan toe toonbeeld van machisme was. Machismo, hoe zeg je dat, hè? En ook weer de dingen met Happy, dat daar ook dan aan bod komt. Zijn relatie met hem, met Rhodey weer en met Pepper. Dat is, dat is, blijft nog altijd een van mijn favoriete films, denk ik. Mijn favoriete MCU-films. Ondanks inderdaad dat van de Mandarin, ja. Maar dat is ook omdat ik niet echt iets heb met personages uit de comics, dat voor mij dan niet zo echt, niet echt heiligschennis was of zo. Ja.
Ik heb de comics ook nooit gelezen of zo, dus nee. Heb geen ervaring.
Ja.
Ik denk gewoon dat ik inderdaad iets anders had verwacht na de Avengers, omdat je van zoiets groot naar iets klein gaat. Goed bent in de verkeerde verwachtingen gaan kijken naar een film, kan ook. Met de verkeerde
gevoel. Ja, want nog verrassender dan bij mij staat hij op 1.
Oeh, amai.
Ja, dus ik vind dat wel de beste Iron Man film. Ook vooral omdat hij vanaf de eerste film is hij echt zo arrogant en vindt hij zijn eigen wereld. En dat vond ik juist het straffe dan aan Iron Man 3, dat hij na Avengers echt zo zijn klop kreeg. Mm-hmm. En zo besefte van, ik ben hier eigenlijk ook maar een mens. In een pak. En zonder dat pak weet ik eigenlijk dan niet goed meer wie dat ik ben en wat ik nog kan. En dat hij daar ook echt zo mee struggelde. Dat vond ik wel heel chic gedaan in Iron Man 3. En ja, ook dan weer het feit met Rhodey. Dat Rhodey hem daar toch ook nog komt helpen. Zo gewoon als man dan zonder pak eigenlijk toen had hij nog geen pak, denk ik. Mm-hmm. En zo ook zo dat buddycop gedeelte dat daar dan wel in zat. Dat vond ik ook wel tof. Ik denk dat zo vooral dat ik hem op 1 heb gezet, omdat daar zo het startschot was van de Tony die dat was dan zo in de rest van de films zo te zien krijgen, die toch zo iets meer verantwoordelijkheid heeft en zo en iets meer met anderen inzit. Ik denk dat dat ook door Harley een beetje is. Dat hij dan ook later zo Peter wat meer onder zijn hoede neemt. Dus ja, daarmee. Kijk, mijn kop is er al af. En bij u, Dennis? Iron Man 3.
Iron Man 3, dat vond ik een beetje een lastige. Die staat bij mij op een zesde plek.
Ja.
Omdat het wel precies de juiste mix was tussen Iron Man en het Tony Stark gedeelte. Mm. Dat deed 2 mijns inziens weer minder goed. Maar wat het ook een beetje aanvoelt, het voelt ook een beetje als het einde van een tijdperk. En ook als voor een deel als een moedje, omdat het nog iets was wat nog geschoten moest worden. Ja. Maar... ja, waar niemand echt heel veel zin in leek te hebben.
Het is ook... Het is toch zo wel duidelijk dat ze hier wel aan het werken zijn naar het grote einde. Dat begint hier wel, want je hebt zo'n gevoel dat Avengers nog een test was. En dat ze nu echt wel een Tony aan het klaarmaken zijn voor een grotere payoff later dan in fase 3. Dat gevoel heb ik wel.
Maar dat is... maar dat is ook wat toen ook nog natuurlijk speelde. Zeker in de periode van Iron Man 2. Was zeg maar het eerste contract van Robert Downey Jr. liep toen af. En toen had je ook dat hij in de pers die harde, een beetje de harde jongen uithing. En mijns inziens zie je dat ook een beetje terug. Dat hij ook een beetje aan de studio liet voelen van luister. Ik heb jullie een beetje gered. En ik heb jullie mede groot gemaakt. En ik wil het eigenlijk wel graag terugzien op mijn bankrekening. Ja. En dat het pas eigenlijk met dat laatste contract van hem, dat het dan goed komt. En dat is een beetje de fase dat hij in de latere Avengers films opduikt. En natuurlijk nog de rol krijgt in Homecoming met Peter Parker.
Snap ik.
Het is een vrij startend verhaal om eigenlijk zijn laatste solo film te zijn. Want heel zijn verdere arc... is nooit een film die puur Iron Man film is. Dus het is dan wel een rare keuze dat dan inderdaad zoiets als laatste... En het gaf me ook geen gevoel van dit is het sluitstuk van een trilogie.
Mij dan weer een stuk wel, omdat er ook wel wat dingen terugkomen. Bijvoorbeeld op het einde dat die shrapnel van uit zijn lichaam gehaald wordt, is dat ook wel een klein beetje symbool voor dat hij nu wel echt omgegaan is met zijn verleden. Ook met dingen natuurlijk. Personage van Guy Pearce, dat ook uit zijn verleden kwam. Daar dan weer die connectie. Ja, ook een beetje voor hemzelf. Een beetje met zijn neus op de feiten gedrukt van wat dat hij vroeger was. Ja. Dus op zich, vind ik het eigenlijk wel een beetje het afsluiten van een tijdperk. Dat dan is Tony op zichzelf.
Je zei het me wel aan het overtuigen dat ik hem hoger had moeten zetten.
Wow. Yes. John Favreau, je weet mijn nummer te vinden.
Dat was John Favreau niet meer.
Ah nee, het is juist. Oh, sorry. Shane Black.
Maar het is nu wel, als ik er zo over hoor, wat was dit eigenlijk een betere laatste film van fase 1 geweest dan Avengers eigenlijk?
Ja, op zich wel. Ja.
Misschien wel, ja.
Zo'n beetje wat een Far From Home ook zo dat epiloogje is op Endgame. Mm-hmm. Dat dit eigenlijk ook een epiloogje is op Avengers.
Ja,
ja,
wel.
Ja, klopt, hè. Ja. Ja.
Ja. Nou, kunnen ze dat toch aanpassen?
Oké, goed. Ik denk, Eline, dat dat nu weer is.
Oei. Op plaats 6, hè, maar dat heb ik al gezegd. Dat was Iron Man 2 bij mij.
8.
Ah, nee, ja, 8, sorry. Bij mij op plaats 8, inderdaad, staat Age of Ultron.
Ja.
En ja, dat is ook wel deels omdat het zeker niet mijn favoriete film is. Waar dat Tony in komt, ook los van zijn rol. Maar ik denk dat we zijn verhaallijn daarin vond ik een beetje gelijkaardig aan die in Civil War. En ik vind ze beter gedaan in Civil War. In Age of Ultron, hij wordt heel bang dat hij de aarde niet gaat kunnen beschermen. En hij wordt een beetje paranoïde ook, ja, zeker, want hij maakt Ultron, dat uiteindelijk tegen zichzelf gaat gebruikt worden. En in Civil War zien we dat ook een beetje, dat hij ook weer bang wordt over...
Je moet Civil War niet bespreken.
Ik weet het. Maar dus vandaar, als ik het moet afwegen, is Age of Ultron sowieso voor mij de lagere film. Ook voor de rest, ik weet eigenlijk niet zo goed meer... Ik zal zeggen, als ik aan Age of Ultron denk, denk ik niet zozeer aan Tony. Wat dat op zich raar is, want hij is verantwoordelijk voor Ultron.
Dat is waar. Maar ik denk dat...
Er zijn daar andere personages die er daarvoor mee uitspringen.
Ja, bij mij stond hij ook als volgende, dus als zevende.
Oké.
Een beetje inwisselbaar met Iron Man 3 voor mij ook. Inderdaad, het is zo... Dus, ja, zijn rol bestaat vooral in foreshadowing van wat er nog gaat komen eigenlijk. En ja, op zich is het gewoon een verhaal. Hij maakt een probleem en hij lost het mee op. Ik vind ook gewoon Age of Ultron een van de mindere MCU-films. En dat helpt natuurlijk ook niet, hè, om dan... Iron Man daar wel van los te trekken en apart te beoordelen.
Ja, dat is moeilijk.
Ja, ik had hem dan eigenlijk weer op... Ik had hem op 4 gezet. Ik ben niet altijd zo de subversief. Maar ik denk dat dat wel ook deels was door het feit dat hij inderdaad zo... want dat was toch na Iron Man 3.
Ja.
Dat hij wel zo toen een soort nieuw pad had ingeslagen, maar dat hij hier dan zo weer te ver gaat in met anderen te willen beschermen en dat dat dan dus heel verkeerd uitdraait. Maar ook het feit, mijn favoriet MCU-personage is altijd Bruce Banner geweest en hier zijn de Science Bros zo weer samen, ook al zijn ze dan samen verantwoordelijk voor Ultron. Maar ik weet niet, als ik aan Age of Ultron dacht, dan dacht ik wel direct aan Tony. En dat hij ook vooral bijvoorbeeld de scènes, als ze dan zo naar het huis van Clint gaan, dat ook weer zo een ding was van met neus op de feiten gedrukt worden van, dat zijn hier niet allemaal zo van die loners en niet iedereen is hoe dat ze lijken en zo. Dus ik weet niet, misschien heb ik het... Zijn rol daarin inderdaad ook wel overschat, want voor de rest kan ik mij misschien niet heel veel meer herinneren van wat hij nog deed. Het was wel genoeg voor mij om toch op 4 te komen.
Het stuk dat ik wel tof vond aan Age of Ultron was het ganse ding met Vision, Jarvis Vision. Ook zo'n beetje zijn evolutie daarin, dat hij zodanig afhankelijk is van technologie, eigenlijk in de eerste films. En dat hij nu een van zijn buddies eigenlijk afgeeft om aan de wereld, hè, om de wereld mee te beschermen. Dat vond ik wel nog iets tof. Maar voor de rest. Ja. Deelt jij mijn mening, Dennis, of niet? Ben ik alleen?
Ik zat ook even te denken, want er werd net ook gezegd dat... Tony beter was in Civil War dan in Age of Ultron. Maar tegelijkertijd kun je ook zeggen dat hij in Age of Ultron juist het voorwerk doet waardoor hij in Civil War zo goed voor de dag kan komen. Omdat hij in Age of Ultron eigenlijk nog steeds inderdaad te veel hooi op zijn vork neemt. Dat hij eigenlijk een soort science god zou willen worden. En in Civil War is hij gewoon meer pragmatisch eigenlijk. Ja. Is hij gewoon wat meer praktisch aangelegd. Ik denk dat je het, als je hem dan zijn hele verhaallijn wil volgen, dat ik denk dat je het wel zo achter elkaar kunt plaatsen. Dat je hem in Age of Ultron ook juist wel een grotere rol mag toebedelen. En los daarvan, hij is ook wel een van de grote aandrijvers geweest om James Spader binnen te halen als stem van diezelfde Ultron. De acteur Robert Downey overigens.
Die was even bevriend.
Omdat die twee elkaar ook weer ooit in de jaren 80 ergens hebben gezien. En omdat een of andere reden is iedereen ook fan van de man James Spader als de acteur. Terwijl er staat ook op de DVD, maar ook op YouTube staan die clipjes ook, dat James Spader eigenlijk in een soort pak vol knopjes rondloopt voor een greenscreen. En dat die hele cast komt om hem te zien acteren. Terwijl hij eigenlijk een beetje de paljas uithangt. En met die stem van I am free, yes, I am free. Wat op zich wel heel dramatisch klinkt, maar weet je wel, dan even persoonlijke noten, voel ik mezelf weer wat dom, want dan denk ik van maar heel sfeervol, maar wat is dan het extraatje? Waarom staat iedereen en zijn moeder langs de kant te kijken met het kwijl in de mondhoeken van, oh, wat doet hij dat toch goed?
Zalig.
Maar goed, dat is een persoonlijke pet peeve, sorry.
Ja, kijk.
Maar als ik hem overigens ook nog... bij mij stond Age of Ultron op 5.
Ja. Kijk. Ik voel me weer beter. En was dat... Zat er bij jullie dan op 8?
Is het bij dan
Even kijken. Wat, oh, ik had eigenlijk een gedeelte... voor mij was dat Avengers Infinity War. Ja. Ik vond ook, en dat is net ook al enigszins door Frederik aangestipt, maar in die laatste twee films is hij eigenlijk alleen nog maar, is ome Tony nog een beetje toeschouwer en is het hij en Peter. En ja, zit hij een beetje depressief te wezen in die in dat uitgebrand ruimtestation. Dan is mijns... Maar ja, weet je, het is ook niet helemaal eerlijk wat ik nu zeg, bedenk ik me nu, want eigenlijk worden alle personages een beetje overschaduwd door het conflict en zijn er niet echt... Misschien zijn er ook wel niet echt uitspraken.
Infinity War is een Thanos film, hè. Je volgt eerder Thanos dan een Avenger, eigenlijk.
Ja, precies. Daar vind ik wel iets voor te zeggen.
Maar toch, Thor heeft daar wel een redelijk grote verhaal in.
Voor zijn hamerprobleem te fixen is vrij belangrijk, ja. Klopt.
En Loki natuurlijk, die daar ook komt te gaan. Dus ja, misschien inderdaad, heb je gelijk, hè. Maar Tony is zeker niet de Avenger die daar nog wat daglicht moet krijgen. Dat is juist.
Maar we moeten ook oppassen met die laatste twee films, dat we nu niet... ik merk overigens wel, gek genoeg, en dan kijk ik vooral naar... Jana en Eline, want Frederik het nog niet bij was. Maar in de opname die we destijds maakten na die film, merk ik ook wel, en ik merk het ook bij mezelf trouwens, dat we er wel met meer afstand naar kijken en minder de fanboy / fangirl uithangen.
Infinity War.
Ja, en ook Endgame. Ik bedoel, als je de podcast van die we toegemaakt hebben terugluistert, en je zet het naast nu, dan is het echt van, dan kom ik nog een beetje met de quips. En dan zijn het de dames die, oh, dit is stoppen, dit is stoppen, dit is stoppen, dit is stoppen.
Ja,
en nu is er meer zo van...
Daar heeft fase 3 mee te maken, denk ik,
ja. Ja, klopt wel voor de stuk. Ik vind het wel. Dat inderdaad, ja, toen waren we... wat is dit?
Ja, toen dingen... Ik weet ook wel nog bij... Alleen, nu lopen we misschien op de lijst vooruit, maar bij Endgame, dat was toen echt een ding... om naartoe te leven. Ik weet nog dat ik echt momenten heb gedacht, bijvoorbeeld als ik met een auto reed of zo, van laat me hier alsjeblieft geen accident hebben, want ik wil Endgame nog zien. En dus nu is dat punt gepasseerd.
Oh,
wow. Okay. Dus nu is dat punt gepasseerd. Dus nu is dat zo minder, maar dat was wel echt een ding. En ook,
En die was ook gewoon goed, hè. Daar komen we inderdaad nog op terug. Maar ja, inderdaad, ik denk dat we... En vooral... Infinity War was denk ik ook gewoon zodanig chockerend toen.
Op het einde
dat we dachten van, what the fuck, wat gaan ze hier nu mee doen? Maar als je dat inderdaad als film op zich ziet, is dat eigenlijk één grote aanloop naar Endgame.
Ja.
Wat dat we niet wil zeggen dat het geen goede film is, maar toch.
Het is anders.
Kun je het ook gewoon, het is minder. Kun je ook gewoon bekijken als een film waarin je Thanos volgt en dat dat perfect gewoon eindigt, dat jij bereikt zijn doel.
Ja, inderdaad. Juist.
En dan is het wel eens
en
op zijn eigen.
Dat is wel radicaal. Dus. Ja. Mm-hmm. Dat is juist. Maar dus ja, een toch mindere Tony film dan. Ja. Oké, aan welk getal zaten we nu?
Zeven.
Zeven. Oké, ik had daar Iron Man 2, dus en die hebben we al gehad.
Ja.
En ik had Age of Ultron.
Ook, dus bij deze.
Ah ja, oké, dat is vlot zeg.
Dan gaan we naar zes.
Ja.
En dat was bij mij Infinity War.
Oké. Ik had daar Iron Man, dus de eerste.
Ja.
Ja.
Ah, ik de derde.
Ik heb Avengers.
Maar goed, daar heb ik het over gehad.
Oké, dan kunnen we die.
Dus ja, ik had Iron Man daar. Ja, dus eigenlijk achter... Vooral eigenlijk achter alle Avengers. Alleen, ik heb het maar... Dus ja, waarom heb ik die eigenlijk daar gezet? Ik weet het niet zo goed. Ja, ik denk misschien omdat ik die versie van Tony uiteindelijk minder graag had dan de versie die dat hij geworden is. Je hebt natuurlijk wel een punt nodig om hem te vertrekken. Maar ja, ik weet niet. Ik denk dat hij het pas echt zo... Ja, ik denk toch nog dat hij op... Want waar heb ik hem nu gezet? Ja, zes zeker. Dat hij toch daar nog staat, vooral ook... omdat hij dan in die grot echt tot dat besef komt van, oh shit, hier ben ik niks met al mijn centen. Dus echt zijn kennis die daarboven komt van ja, praktische dingen die hij geleerd heeft. En ik vond ook die verhaallijn van de valse vaderfiguur uiteindelijk, Obadiah Stane, ook wel goed om hem ook zo'n beetje uit zijn lood te slaan. Dus ja, hij moet al van een god terugkomen en dan nog een keer een tweede klap verwerken. En dan op die film dan wel zo het einde met dat iconische moment nu toch. Het is wel straf, dus...
En die uitleg dat je nu doet,
ja,
dat is dus, wel...
Is misschien niet representatief voor plek 5, maar kijk... Zes. Maar kijk, we zeiden al in het begin dat de lijst eigenlijk elk moment kan veranderen. Dus misschien had ik hem hoger moeten zetten.
Ja, bij mij staat hem op 1.
Ah ja, oké.
En bij mij op 2.
Oh ja.
Waarom Frederik op 1?
Het is gewoon al zo belangrijk, die film, uiteraard. Ja. Maar het is... op zich was die ook wel gedurfd. Ik vond dat toen interessant. Het is de eerste superheldenfilm in die periode. Waar de superheld eigenlijk geen superkracht heeft. Gelijk Batman een beetje, maar daar hebben de villains nog zo wel van die bovennatuurlijke krachten soms. Dus het was opeens een film superheldachtig, maar eigenlijk was alles met technologie gedaan en niet echt met superkrachten of zo. Dus dat was toen, naar mijn mening, wel vernieuwend. En het feit, hij vecht hier dan eigenlijk gewoon tegen een grotere, slechtere versie van zichzelf. Wat dan natuurlijk achteraf in elke Marvel film nog wel een keer voorkomt. Want iedereen vecht één keer tegen een grote, slechte versie van zichzelf. Maar hier was dat wel de eerste keer. En dat was origineel. En ik vond het ook leuk dat dat eigenlijk geen likable personage was. En dat je die dan toch opgeeft als held. En dan ook gewoon dat einde dan. Hè. Dat vond ik ook heel onverwacht toen met die I Am Iron Man. En die film heeft het zo gedaan. Ik vond dat eigenlijk... toch een heel gedurfd gegeven wat ze daar hebben gedaan. En ja, achteraf is het gemakkelijk om te zeggen... uiteraard ging dat werken, maar ja, dat was echt wel... ik denk niet zo evident.
Ja, nee, ik vind dat ook... die film zal altijd wel een speciaal plekje hebben bij mij. Ook al ben ik later misschien meer een Captain America-mens geworden. Mm-hmm. Maar Iron Man blijft voor mij inderdaad... Ik heb het ook al, ik heb dat ook gezegd toen ik The Last of Us bekeken heb. Ik heb het echt voor van die mannen vaak toch, die door het leven gepijnigd zijn en die gewoon de steun van een ander mens of steun uit zichzelf, ik weet niet hoe dat ik het moet zeggen, die dan nodig hebben... om iemand anders te worden. En inderdaad, ik heb het echt wel voor die ruwe bolster. Dat is zo. Ik vind...
hoor ik nu gewoon jouw innerlijke activist die zegt... ik ben voor mannen kwetsbaarheid.
Nou, ja.
Oké, okay, oké.
Okay. Ja, nee, inderdaad, dat vond ik er zo goed aan. Inderdaad, gelijk dat Frederik zegt, van in het begin denk ik gewoon, Jezus, wat een dwaas. Maar dan, inderdaad, van gelijk dat jij zei, Diana, van als dat hij in die grot zit, zie je al van, ja, dat gaat hier niet meer werken, hè. Dus dan inderdaad, die, eigenlijk op ene film, die evolutie dat hij doormaakt, ook qua rechtvaardigheidsgevoel. Hè. Aan het begin van de film is hij wapenhandelaar en op het einde denkt hij, shit.
Misschien toch niet.
Ja, yeah, what have I done? Dus ja, dat blijf ik daar wel heel, heel sterk vinden, hoe dat gelukt is op nog geen 2 uur tijd, denk ik, die eerste film. Dus ook wel credits naar Jon Favreau natuurlijk daarvoor. Maar ja, en weer hetzelfde, hè. Pepper en Rhodey toen nog.
Terrence Howard.
En Happy, ja, ik ben altijd fan geweest ook van Happy zelf, ook al is dat zo'n klein personage. En ja, gelijk dat gezegd, Jeff Bridges, hè. Ja. Dus ja, het was eigenlijk inderdaad zo'n een samenraapsel van succes. Dinges.
Ingrediënten.
Ja, want ze hebben veel herhaald uit die filmen. Dingen die werkten, hebben ze gewoon een paar keer herhaald.
Ja, zelfs tot en ook tot in Far From Home had die film dingen met die technicus die daar dan weerkeerde. Ik bedoel, dus gestoord dat je daar dan ook die flashback nog zag van die neer. Ja, Jeff Bridges, inderdaad. Ja, ja, fantastisch. Ja. Ja, nou, we gaan die nog eens moeten naar bekijken.
Ja, sorry, kijk.
En bij u, Dennis? Waar staat die bij u?
Ah, ja? De eerste Iron Man. Die staat bij mij gewoon ook heel saai, maar die staat bij mij gewoon op nummer 1. Net zoals Frederik heb ik hem. Ik had hem natuurlijk gezien in de bios. Maar ik heb hem ook op DVD, heb ik hem hier liggen. Het was gewoon een... Het is eigenlijk, als je het afzet tegen al die latere films, is het gewoon eigenlijk een hele kleine, bijna simpele film. Hè? Het mist totaal natuurlijk de extra budgetten van Disney. Van de ene kant vind ik het ook wel een beetje jammer dat ze niet op die spannendere lijn zijn doorgegaan. Maar ja, goed, dat is het nadeel als je je hele hebben en houden verkoopt aan zo'n gigant. Maar ja, je moet het gewoon de credits geven die het verdient. Het heeft natuurlijk alles afgetrapt. En het vertelt gewoon een heel helder verhaal met een kop en een staart. En dat is de rest van de film.
Het is ook de enige echte standalone film, hè? Want het was niet per se. Ja, want
in principe
er was
wel
niet zekerheid dat er een tweede ging komen. Nee. Of zelfs een Thor. Nee. Of Incredible Hulk was al wel in de maak, denk ik. Hè?
Ja.
Ja, die was al in de maak. Maar het MCU niet. Maar er waren natuurlijk al meer films. We waren natuurlijk al in voorbereiding. Het punt was alleen dat Marvel had natuurlijk op dat moment een heel beperkt budget. Want ze hadden voor die studio een lening afgesloten, zeg maar, van 500 miljoen. En daar moesten zij dus meerdere films van maken, van die 500 miljoen. En dat was op dat moment voor die overname ook nog een beetje het moeilijke eraan. Omdat je en de juiste acteurs moest casten, maar je mocht ook niet de bocht uitvliegen met de special effects en zo. En wat dat betreft hebben ze ook heel veel geluk gehad dat die eerste Iron Man gewoon goed veel opbracht. Hè? Want als dat niet was gebeurd, ja, dan was dat nooit uit de verf gekomen natuurlijk. En dan hadden we nu echt een heel, 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 heel andere, ja, qua popcultuur een heel andere periode gezeten.
Ja, op zich moet ik wel zeggen dat ik het de laatste tijd wel heb gemist in het MCU. Zo echt dat grounded aspect, dat kleinschalige. Is iets dat ze denk ik wel. Ik denk dat ze dat misschien nu ook wel een klein beetje beseffen, met ook de release data en zo, allemaal wat uit elkaar te schuiven. Maar dat was ook. Dat is ook een reden waarom ik bijvoorbeeld Hawkeye en Miss Marvel heel tof vond, omdat dat ook echt weer zo wat naar de essentie gaat. Dus misschien moet ze zelf ook nog eens naar Iron Man kijken.
Nee.
Oeh, dat is wel eventjes een opmerking met
Ja, Kevin Feige, bel mij. We zullen er eens over praten.
Oh, hoe intimiderend zou het zijn als je dan over laten we zeggen, 2 maanden HollywoodReporter.com onbekende Belgische schrijfster gevraagd voor input. J. Velke from Zottegem.
Praat met Kevin Feige, ja.
Ja. Kaartje erbij voor de lezer waar Zottegem, weet je wel. Hier ligt Parijs en dan zo'n pijltje in Zottegem.
Mag altijd, ik sta ervoor open.
Oelala.
Maar ja, kijk, dus dat was dus mijn plek 5.
Ja, niet goed, hè. Ja. We gaan niet akkoord.
En dus jij, bij Frederik was dus Avengers Of vijf?
Nee, op zes. We waren met zes nog bezig. Avengers, ja. Ja, dat is ook niet echt een... Ja, goh. Het is geen heel Iron Man film, maar het is de eerste keer dat ze samen moeten komen. En ze moeten zo wel... Zijn er gewoon puzzelen, hoe gaan we die screentime doen? En hij is wel de grootste van de zes, denk ik. De lijn de vuur. Maar het is... Ja, in die film vond ik het ook wel zo'n beetje zo storend van... Het is dan toch weer Iron Man die dat moet oplossen. Ik vond dat zo een beetje zo, omdat hij zoal zo zijn dat hero complex had. En dan had hem toch nog zo zichzelf willen opofferen in de eindjacht. En ik vond dat zo'n beetje too much. Omdat ik dat zo jammer vond dat de andere helden wat onderbelicht werden. En ik vond hem soms een storend personage voor het team gegeven. Maar dat is natuurlijk ook het karakter van Tony Stark. Maar ja, daarom zit hij ergens in het midden bij mij op plaats 6. Dus...
Ja, ik snap het. Bij mij staat hij op 5.
Ja, bij mij ook op 5. Dus, maar als ik nu zou ik hem omwisselen dan met Iron Man. Dus,
ja.
Dan zou ik eigenlijk Iron Man op 5 zetten en Avengers ook op 6. Maar
ja.
Het is inderdaad wel een beetje voor dezelfde reden. Mm-hmm. Wat ik dan wel goed aan vond, is om... Iron Man was op dat moment ook wel een van de meest gekende personages, want hij had al twee films toen.
Mm.
Dus ze begonnen dan die Avengers wel vanuit zijn standpunt, als hij daar die toren aan het bouwen was en zo. Dus dat vond ik wel een goede houvast of zo, of rode draad, om die teamfilm dan echt mee te beginnen. En ook dat hij inderdaad... Ik denk dat ik hem misschien gewoon al ogen had gezet door die confrontatie zo met Loki. Zo van, dat hij hem probeert bezig te houden, terwijl dat zijn pak naar boven komt of zo, ik weet het niet helemaal, het is lang geleden. En dat hij zo bezig is van, a couple of master assassins, and we have a Hulk, en zo van die dingen. Dus ja, dat is wel een iconische speech voor mij, dus dat is iets dat wel bijblijft. Dus ik denk daarvoor ook.
Ja, en ook een stukje, ik ben inderdaad akkoord dat hij daar zo niet heel sympathiek uit de verf komt. Als je hem overschouwt, of toch niet, dat is een indruk die achteraf niet zo bijblijft. Maar zijn rapport, of hoe moet je zeggen, met Coulson vond ik daarin wel tof. Omdat hij natuurlijk ook degene is die hem al het langste kent.
Ja.
Hij zat ook in Iron Man, Coulson.
Is dat hem ook niet in Thor, of is hij enkel de aftercredits?
Ja, nee, in Thor zat hij inderdaad ook.
Want ik heb heel hard moeten lachen met dat een Son of Cole mopje. Is dat niet Avengers of is dat uit Thor?
Uit alle twee waarschijnlijk.
Uit allebei, denk ik, ja. Ik denk dat hij hem daar ook al leert kennen, hè, Thor. Maar dat vond ik dan wel... Want inderdaad, tegen Steve dan, en tegen de rest ook, is hij dan zo vrij van, ik ben hier, ik ga het oplossen. Maar dan dat aspect met Coulson, daar zie je dan wel weer dat hij dan een kraksje krijgt. En later dan natuurlijk ook nog. Dus ze hebben... Joss Whedon dan heeft er in de tijd toch wel iets proberen mee te doen. Dus ja, inderdaad, daarvoor ook de middenmoot voor mij.
Het is mij weer te binnen geschoten waarom ik hem hoger had gezet dan Iron Man. En is daar bij mij dan vlak onder Age of Ultron. En dat was omdat hier het begin was van de Science Bros. Dus omdat hij, vond ik wel mooi, dat hij echt zo als enige... Dat Tony als enige de man probeerde te benaderen en niet zo de schrik van de Hulk die de rest wel had. Dus dat hij zo hem wel echt zag als een gelijke, als wetenschapper en minder als een gevaar. En ik denk dat misschien daardoor dat je zo wat kon zien van Tony is wel veel praat en zo, maar hij ziet de mensen wel goed, heeft ze goed door. En ik denk dat het daardoor was. Misschien een beetje personal bias.
Ja, maar dat heeft iedereen, hè.
Ja.
Ja.
Kijk.
Dus ja, ik denk dat we daar wel redelijk met eens zijn met elkaar, dat ongeveer de middenmoot is van qua Tony-films.
Ja. Bij Dennis ook?
Op zich wel. Ik had hem zelf op plaats 3 staan. Ja. Maar ook meer omdat het de apotheose is van die eerste minifase. Ik heb zowaar mijn oude reviewtje zelfs teruggevonden, want... Dat was ook de fase dat al die films in 3D werden vertoond.
Ja, we zijn ook nog gaan kijken.
Ik heb zelf,
Ja, juist.
Ja, Ik heb zelf dus een oogafwijking. En inmiddels is het zo dat die films niet meer standaard overal 3D te zien zijn. Toen wel. Ik ben echt een maand bezig geweest om een bioscoop te vinden waar ik naartoe kon. En ik moet zeggen, ik schrijf hiervan even kijken. Het succes in de bioscopen staat in geen verhouding tot de kwaliteit van de film. Het zijn twee verhalen die met plakband aan elkaar zijn geplakt. Ik vond het nogal slordig. Het eerste deel is zelfs langdradig. Ik was meer te spreken over de actie in deel 2. Dat wordt echt gedragen door de Hulk, die eindelijk goed wordt gebruikt. Toppunten waren de scène waarin hij een gebouw binnenstormt om aan de andere kant de vijand te lijf te gaan. En natuurlijk de scènes met Thor en Loki. Het is een vermakelijke film, niet de beste Marvel-film.
Wauw.
Ik zit ook al een beetje verbitterd, merk ik. Ik merk dat ik nu wel iets positiever ben.
Ja, langs de kant blijf ik ook wel een beetje verbaasd dat dat de eerste film was die we gezien hebben. Want, het is natuurlijk... Ze zijn wel een beetje gemaakt dat je altijd wel wat mee kunt, maar toch. Het was inderdaad gelijk dat je zei, het afsluiten van de eerste fase. Wij gaan daar zo doodleuk... naar gaan zien zonder enige voorkennis.
Ja, dan, dat is ook zo van, die fase ging ook niet zo samen. Hè. Je had gewoon,
dat is juist.
Je had gewoon elk personage wordt geïntroduceerd in de film en dan heb je, we gaan ze nu een keer samen duwen. Echt een overkoepelend geheel kun je fase 1 moeilijk noemen. Nee. Achteraf kun je dan nog zeggen, ah ja, maar er staat overal een Infinity Stone in. Maar dat wisten ze toen volgens mij ook niet. Hè.
Nee, maar het ding is inderdaad, een Thor duikt daar dan op een steen vanuit de lucht. En wij moeten zoiets gehad hebben van, what the fuck, wie is deze? Ik herinner het mij niet, want achteraf had ik gewoon het gevoel van, tof. Ja. Maar eigenlijk snapten wij er toch echt geen zak van.
Nee, ja. Dat is dan weer teken dat die waarschijnlijk voor ons wel goed gemaakt was. En dat de dingen die er wel in zaten zodanig goed werkten.
Ja.
Dat.
En dan natuurlijk achteraf werd het duidelijk, oké, dit zijn al die mensen, ja.
Oh, dat ze dat meteen zeggen. Kom nou.
Wel.
Goed, dan duiken we... De...
Nummer 5, denk ik.
Ja, de 5e, ja. Die was bij mij Avengers, dus die hebben we net gehad. Ook, ja.
Bij mij was een Homecoming.
Had
ik die al besproken? Ik heb het vergeten.
Mocht nog eens...
Hij is genoemd.
Ja, nou, dus nu dan hebben we dat gehad. Dat was bij ook gewoon in de middelmaat en je ziet een andere toon dan anders.
Mm-hmm. Ja. En bij u, Dennis? Nummer 5.
nummer 5. Bij mij was nummer 5 was Age of Ultron. En even kijken, dan heb ik ook inderdaad een oud reviewtje waarin ik dan... ook wel een beetje tekeer ga over het feit dat hier wel zeg maar de toegankelijkheid een beetje wordt weggegooid door Marvel. En dat ze nu gewoon zeggen... Oh, wacht, hier heb ik hem. Staat hier ook echt iets te veel open. Kijk, even kijken hoor. Waar deze film last van had, is het gebrek aan verhaal. Ultron is eigenlijk net zo verbaasd als de kritische kijker. What the fuck doe ik hier? Verder merk je nu toch echt dat Marvel de toegankelijkheid weg heeft gegooid. Ben je niet bij met je series en films, dan heb je simpelweg pech gehad. Ik hoorde veel gelach en zag enthousiaste mensen, maar ik hoorde ook veel te vaak dat men het niet helemaal kon volgen.
Ja.
En toen las ik dat, toen dacht ik, oh ja, verrek, dat was waar. Want het is ook vanaf dat punt inderdaad dat je mijns inziens niet meer die films los kunt gaan zien. Als jij zeg maar de hele cyclus achter de rug hebt. Ik heb dat ook gedaan, toevallig ook met Age of Ultron. Die heb ik toen een keer op een dooie zomeravond herbekeken. En toen viel het me eigenlijk op. Dat was in 2020 toen met de lockdowns en zo. En toen viel het mij ook op van, joh, als je hier gewoon los in zit... en je hebt geen idee waar je naar kijkt... dan krijg je eigenlijk een onaffe film. Omdat de film ervan uitgaat... dat jij weet wie dat allemaal zijn. En jij wordt eigenlijk halverwege in het boek gegooid. Als het ware, in het verhaal. En het is van de ene kant is het wel heel innovatief voor dat moment. Maar ja, ik zou je bijna zeggen... ik daag je uit van... probeer het maar eens te kijken... en dwing jezelf maar eens te doen alsof je van niets weet. Dan kun je hier eigenlijk... is het eigenlijk niet zo heel denderend... Wat wel heel grappig is.
Ja,
dat is misschien ook een beetje waarom dat hij ook in het grotere... moet ik het zeggen? In het fandom op zich ook niet zo, zo populair is. Hè. Heeft er waarschijnlijk iets mee te maken, denk ik wel. Ja.
Nou, dat zou heel goed kunnen.
Ja, oké. Dan duiken we...
naar nummer 4.
Nummer 4, ja. Ja, dat was bij mij ook Age of Ultron. Dus voilà.
Ah, oké. Okay.
Ja, ja, om de reden die ik al gezegd had. Ja.
Ja.
Misschien in hindsight.
Ik heb Civil War staan.
Ik ook. Ah. Ja.
Ik heb die op 3.
Mm.
Ja.
Zeg.
Oh, ik heb net zoals Frederik heb ik ook Civil War. Okay,
ja. Dan mogen jullie eerst zeggen waarom 4 en dan zeg ik waarom het nog beter is dan jullie denken.
Bij mij voornamelijk.
Doe maar, Frederik.
Voornamelijk omdat ik hier 3 andere had die ik hoger wou zetten. Nee, want zo, toen dat die marketing kwam, vond ik dat raar dat dat Captain America film was. Ja, ik ben wel heel blij dat nog effectief dat toen, als je hem dan zag, dat het effectief een Captain America film is. Ja. En het is een keer leuk dat ze van het personage eigenlijk de bad guy van de film maken, zonder echt een bad guy te zijn ook. Ja. Maar het is wel de tegenstander van het hoofdpersonage hier, Captain America. Ja. Dus ik vond dat een zeer interessant gegeven. En het is hier vooral, dit is Tony die schuld heeft, die zich schuldig voelt met wat er gebeurt in Age of Ultron. En dat absoluut wil goedmaken. En daarom gewoon zo hard over die akkoorden gaat. En dan natuurlijk nog in combinatie met het verhaal van Bucky en zijn ouders. Maar het is gewoon, we zien hier wel een Tony die echt beseft van ik heb iets verkeerd gedaan en ik moet het goedmaken. En dat is dan een nieuwe arc die Tony eigenlijk ingaat. Hè. En dan natuurlijk dat hem dan ook het begin met Peter, dat hem dat daar ook in plaatsvindt natuurlijk.
Ja, ja, ja. Ja.
En ja, het afstappen van alles zelf willen doen en meer mentor worden, dat begint daar.
Ja. Ik vond dat ook eigenlijk heel moeilijk om die te rangschikken, want ik vind die film ook zo goed. Dat is echt ook nog altijd een van mijn favorieten. En voor mij op zich ook een klein beetje hartverscheurend, want mijn 3 favoriete dingen in het MCU, ik heb een Tony-fase gehad, en daarna had ik een Steve-fase en een Bucky-fase, waar ik nu nog altijd in zit.
Maar dus door deze
voor
film?
Mij is dat... nee, niet per se. Na Winter Soldier ben ik in mijn Steve-fase gedoken. En wel door Civil War ook wel. Maar dat was eigenlijk ook al een beetje Winter Soldier. Dus mijn Bucky-fase en mijn Steve-fase lopen een beetje langs elkaar en door elkaar heen. Maar dus voor mij was die film echt wel...
De toppen.
Ja, dat was echt een dilemma van shit, ik versta die, ik versta die, ik heb liefde voor iedereen. Wat nu? En dat vond ik er inderdaad ook zo sterk aan, dat Tony eigenlijk een beetje het omgekeerde daar is van wat hij eigenlijk in Iron Man is. Alles naast zich neergooien in Iron Man en wow, fuck it, ik doe wel wat ik wil. En dan hier inderdaad tegen andere mensen zeggen van, wow, misschien moet je niet te zot doen. Dus ja, dat vond ik ook wel, ik vond eigenlijk wel, vind dat een sterke film nog altijd. En ook... Ja, inderdaad, dat gegeven van Bucky met zijn ouders dan, dat is ook weer zoiets uit zijn verleden dan, dat je eindelijk ook wel wat weer meer achtergrond over krijgt en dat je ook wel het personage daar ook beter door snapt. Ik vind dat eigenlijk dat Iron Man ook wel een stuk verbeterd wordt, of hoe moet ik het zeggen, door Civil War. Achteraf gezien.
Ja,
hij wordt gewoon meer volwassen.
Ja. Ik denk ook vooral door de fout die hij in Age of Ultron heeft gemaakt. En je ziet hier gewoon dat hij het echt beseft.
Ja.
Dus het is ook wel de film die voor mij Steve cool gemaakt heeft.
Ja.
Ik had hem daarvoor niet zo graag, Steve. Want ik weet zo dat ze zo... Want die is uitgekomen in april of zo, denk ik. En dat er zo op facts waren al zo... Kon je foto's maken, je kon kiezen Team Iron Man, Team Captain America. Ik ging uiteraard blind bij Iron Man staan. En na die film had ik iets gezegd, ik ben in het verkeerde kamp gaan staan toen voor mijn foto's. Maar ook wel... Ja, dus je ziet een hele andere argument, dus dat is wel, denk ik, voor hem een heel groot keerpunt in deze film. Dus dat hem daarom bij iedereen zo hoog staat.
Ja. Wel, ik denk dat ik hem daarom op 2 heb gezet. Dus, dus Iron Man 3 stond bij mij op 1 en dat vond ik al zo een serieuze shift van dat personage. Ja. Maar in Civil War was dat ook, omdat ik daarvoor eigenlijk... niet de grootste fan was van Tony. En toen dat Civil War uitkwam, was ik echt wel team Tony.
Ja,
en ons huishouden was verscheurd. Het was een verschrikkelijke tijd.
Een twistpunt.
Ja. Ik was echt team Tony, omdat ik toen dat personage echt goed begreep. En ik vond dat wel straf dat die evolutie van in het begin tot daar. Mm-hmm. In Civil War, inderdaad wat hij zei, hij wil zijn fout goed maken. En dat hij in het begin zo tegen de overheid en alles was. En nu wil hij echt met hen samenwerken en hij wil dat er regels zijn waarin dat zij moeten opereren om die fouten te vermijden. En ik vond dat toch wel straf. Ook omdat dat goede argumenten waren die hij aanhield. Maar ik zou wel bijvoorbeeld, ik snap het punt van Steve ook wel, maar ik zou bijvoorbeeld Civil War in een volledige MCU-ranking denk ik niet zo hoog zetten als in de Tony-ranking. Want ik vond dat ze Tony daar echt wel goed hebben aangepakt. Ook om zijn personage zo wat verder te laten evolueren. Dus daarmee dat hij in de Tony-lijst zo hoog staat wel.
Natuurlijk, hij wil zijn fout goed maken, maar het backfired ook wel, wel grandioos. Als je dan kijkt naar, zeker naar Rhodey. Dus,
maar daarom vind ik dat dan ook zo een goede Tony-film. Hij is heel overtuigd, maar is de juiste keuze, dat weet je niet.
Nee, en op het einde inderdaad maakt hij eigenlijk weer een evolutie door. Dat hij denkt van, het is dan inderdaad allemaal niet zo zwart-wit. Of dat ik hoop.
Ja, dus voilà.
Ja, goede film. Shit, ik wil die nu nog eens zien.
Niks houdt je tegen, zelfs?
Nee, inderdaad.
En Dennis, jij, wat denkt jij?
Ik heb er eigenlijk alles al over gezegd. Het is voor mij gewoon een logische voortzetting. Hè, wat ik net ook al zeg van karakters, dat was verder helemaal prima. Ik zou zeggen, laten we snel doorgaan naar het volgende.
Er is eigenlijk nog maar één film niet genoemd en die dus in iedereen zijn top 3 staat.
Ja, dat is waar. Wacht, we zaten nu aan 4, hè?
Ja.
Vier. Op 3 staat bij mij Iron Man 3, dus die hebben we al gehad.
Mm-hmm. Ja, bij mij staat de enige nog niet genoemde film.
Ah.
Ja, bij mij ook. Okay. Inderdaad.
Zeg het!
Endgame?
Ja. Inderdaad.
Endgame. Ja, dat is... Ja, natuurlijk het einde. Ja, het einde. De arc. Maar het is eigenlijk... Het is ook wel een grote Iron Man film eigenlijk voor een Avengers film te zijn, want het opent met hem, het eindigt met hem.
Ja.
En... Ja. Het is wel, ze komen hem terughalen. En wat ik vooral het mooie ten opzichte van Iron Man 1 is gewoon, hij is de enigste die iets kon verliezen en eigenlijk niks kon winnen. Mm. Want hij had iedereen nog van na de snap. En hij doet het dan toch. Dus je ziet hier toch wel een andere, een Tony die niet meer enkel aan zichzelf denkt. Dat maakt hem het grootste offer, dus die boog is heel mooi af.
Ja. Ik denk dat ik daardoor inderdaad ook Endgame op 3 had gezet. Ik vind... het is niet de beste Tony-film in mijn ogen, omdat hij toch ook een heel stuk er niet in komt, wel.
Ja.
Dat hij zo het team ook wel een beetje de rug toekeert. Ja, je snapt zijn punt wel, want hij had op dat moment wel genoeg gehad. Maar de dingen die ze dan wel mee doen, zijn inderdaad wel straf. Dus ik blijf het in dat opzicht ook wel vrij straf vinden. Dat is inderdaad van in de eerste film, die in een handen zak, naar de in Endgame, dat Doctor Strange maar moet zijn vinger uit, één toon, en dat hij dan al weet van, ik ga dat hier niet overleven, en dat dan toch nog doe. Want voor hetzelfde geld zegt hij alsnog, bye guys, los het op. En dat vind ik toch wel een van de strafste dingen die ze gedaan hebben. Die hele arc van Tony daar naartoe. Maar er zijn dus minder momenten in de film zelf waarom dat hij niet bij mij op 1 staat. Maar het is, een van de beste momenten van het MCU tot nu toe. Hè. I am Iron Man. Ja, je kunt nog altijd blijten als je eraan denkt. Dus dat kon ook alleen maar werken omdat ze al die... moeite hadden gestoken in Tony, vond ik. Had dat niet gewerkt.
Huh. Ja, daarom staat hij bij mij op 1.
Ah ja.
Maar ik moet zeggen dat ik nu wel twijfel. misschien, niet zo hard, maar misschien dat ik Iron Man 1 wel op 1 zou zetten nu en ze gewoon omwisselen van plek. Hmm. Maar het is een beetje... Het is moeilijk, omdat inderdaad in Endgame komt alles samen, ook wat ze in Iron Man 1 hebben opgestart. Inderdaad, je ziet dan in het begin zijn lijden, dat hij daar al een beetje opgeeft. Eigenlijk dat hij in Iron Man 1 het eigenlijk ook al wat opgegeven had om,
om iets van zijn leven te maken. Ja, hij deed maar wat en hij trok het hem allemaal niet echt aan. En dat je dan ziet dat hij toch nog dat hij het overleeft, maar dan ook wel echt genoeg gehad heeft, denk dat je zei.
Ja, genoeg van een held uit hangen.
Ja, dat hij echt dat gat daarmee, dus dat dan weer een andere kant die we van hem zien, terug dat apathische, en dat hij dan heel, heel langzaam weer naar de andere kant wordt gebracht en dan inderdaad op het einde iedereen te redden. En daarom ook, ja, zelfs wat er na zijn dood dan nog gebeurt met die begrafenis. En dan ook weer zo die kleine momentjes, bijvoorbeeld met Happy en zijn dochter. En dan Brody, kan het allemaal niet aan. Dus ja, daarom vind ik het eigenlijk wel een van de sterkste Tony-films. Omdat gelijk dat je zelf zegt, dat ze zoveel tijd en moeite hebben gestoken in Tony, dat die film... hadden ze daar minder mee gedaan, had die film ook niet zo goed gewerkt, denk ik. Ik denk niet dat je dat met... Hoe goed dat dingen ook is, Captain America, ik denk niet, als je hem in die rol had gezet, dat dat zo goed ging gewerkt hebben.
Nee, ja. Ja, dus je hebt... Captain America met een Endgame de omgekeerde bewegingen. Hij kiest hier voor de eerste keer voor zichzelf.
Ja, ja.
En Tony niet, dus eigenlijk die twee die eindigen... Die wist er van plaats eigenlijk in principe, als je zo kijkt, de eerste, dus... Maar het is ook gewoon, je kunt Endgame volgens mij moeilijk niet heel hoog plaatsen, want we hebben die film allemaal gezien met heel veel emoties. En dat blijft hangen, hè. Je weet natuurlijk, je hebt die andere 8 films nodig om dat te voelen.
Ja, dat is juist.
Maar het is toch altijd de apotheose die dat onthoudt, hè.
Ja, nee, dat is juist. Ja. En nog altijd getraumatiseerd door ben.
Nog steeds?
Oh, ik denk niet dat ik ooit al... En ondertussen hebben we die film denk ik al 10, 12 keer gezien of zo. Nee. Ik kan er nog altijd niet naar kijken zonder gelijk een kind te wenen op het einde.
Ja, dat is waar.
Dus, ja. Maar dat is inderdaad ook voor een stuk alles wat je zo associeert met MCU tot dan. Ook inderdaad, als je terugdenkt aan Iron Man en wie dat je waart toen je die zag. Bij mij, dat hangt allemaal samen bij mij. Dus op dat moment in die cinema, ja, dat was ook een deel... afscheid nemen van een stuk van mijn jeugd of zo. Met dat dat personage. En dan, ik dacht dat ik iets ging krijgen in die cinema. Ik kon niet stoppen met blijten of niet te doen.
Ja, ik had ook wel moeilijk de eerste keer in de cinema, ja. De tweede en derde
ook
keer
wel moeilijk.
Ook, maar minder.
Ja, het slijt niet bij mij.
Dennis, heb jij ook een traantje weggepinkt?
Ik moet eerlijk toegeven, ik had het op dat moment ook moeilijk. Maar dat had meer te maken met het feit dat ik plat gezegd echt moest kiezen als een kameel. Maar ik vond ook echt, ja, ik vond die begrafenis van hem vond ik toen zo slecht getimed. Oh. Maar het is wat Frederik ook al zegt. Het is natuurlijk wel de logische apotheose van het personage. Dus in zoverre was het allemaal heel prima en ook heel, heel toepasselijk. Robert Downey Jr. liep ook uit zijn contract. Dus het was wel duidelijk dat inderdaad... Het MCU zou worden verder gezet, maar hij was er gewoon niet meer bij. En het lag gewoon een beetje in de lijn der verwachtingen. Ik vond voor die film, vond ik de Black Widow maakte op dat moment meer indruk op mij. Maar dit is de Iron Man lijst en het is gewoon inderdaad een mooi puntje. En het is ook wel goed dat ze dat personage niet meer op die manier hebben verder gezet. Het was gewoon een goed einde wat dat betreft.
Het is wel jammer dat ze daardoor wel Black Widow onderbelichten. Want daar gaan ze iets te snel over, vind ik. Je kunt natuurlijk, het duurt al lang genoeg. Lang genoeg. Hij mocht langer duren van mij ook zijn endgame, maar ik snap het om commerciële redenen ook.
Ja, het is inderdaad, lijkt dat gezegd. En ik wist niet, wisten wij op dat moment al dat Black Widow eraan kwam?
Dat weet ik niet zelfs. Wisten we dat?
Dat was toen nog een beetje in dubio, hè? Want dat werd niet zo lang daarna ook bekendgemaakt ook, want dat was toen, en daar hebben jullie het zelfs nog over gehad, dat was nog een beetje die controverse, omdat die Ike Perlmutter had natuurlijk lang die film afgehouden, omdat vrouwen als actionfigure niet goed zouden verkopen. En toen heeft die arme Scarlett ook een beetje de pech gehad dat, dat haar solo vehicle uitkwam tijdens de pandemie. En met alles, dat hebben we al uitgebreid besproken, maar dat mogen bekend zijn.
Ja, inderdaad. Misschien moeten we volgende keer eens een Black Widow ranking doen. Wanneer is Iron Man? Iron Man 2 is 2010. Dus ja, in 25 doen we een keer een ding. Een Black Widow ranking. Ja, 15 jaar Black Widow. Maar ja, inderdaad, dus Tony... Ik hoop ook echt dat ze hem niet nog eens terugbrengen.
Dat zou inderdaad... dat zou niet...
Nee. Ja.
Net hetzelfde als met Steve.
Ja, ja. Mm-hmm. Want inderdaad, ja, Secret Wars dat eraan komt en al die dingen. Maar ik hoop echt dat we hem... Ik hoop dat we hem niet meer zien.
Ja, dat hangt er...
Nee, dat zou inderdaad wel prettig zijn. Kijk, er staat... En ik hoor Frederik ook al een beetje over Kapitein Amerika. Dat zie ik dan nog eerder gebeuren, omdat... weet je, die gezellige spierbonk, waarvan ik de naam even kwijt ben. Maar ja. die...
Sam Wilson? Nee.
Sorry,
Sam
wie zei
Wilson? Nee.
Nee, ja. Nee. Bedoel meer in de zin van Chris Evans. Oh, ja. Die is toen met veel tamtam vertrokken van... Ja, hij was er klaar mee, et cetera. En hij vindt zichzelf een serieus acteur. Maar ja, die zie ik bijvoorbeeld nog wel...
Maar meer in een what-if-scenario in de multiverse of zo.
Senior citizens.
Ja, misschien een Cap 4. Zie ik hem daar nog wel een kleine cameo.
Nou ja,
zoiets. Ja oké. Okay, als cameo of zo wel. Maar die gaat wel zijn schild niet opnemen opnieuw.
Nee, dat denk ik ook niet.
Ja, maar als het geld op is...
Hij kan misschien terug Johnny Storm spelen in de Fantastic Four.
Dat zou ook wel heel grappig zijn.
Oeh. Ja, maar dat was volgens mij wel de intentie ook. Hè. Volgens mij hebben we het daar ook wel eens ooit over gehad. Dat hij wel, dat er een contract was waarop hij nog een keer als Johnny Storm terug zou komen. Ik weet niet of dat kan misschien ook een hoax geweest zijn. Laten we
maar in
de
Secret Wars kan het nog wel, hè?
Ja, dat kan.
Ja, precies. Ja.
Ik weet niet wat ze daarmee gaan doen eigenlijk.
Ja. Maar dus ik hoop dat Tony het er wel buiten laat.
Well, Robert Downey Jr. Ja, mag absoluut. Nog eens terugkeren, maar dan inderdaad als een ander personage of zo.
Was het ook niet eerst de roddel dat een Tom Cruise Iron Man ging spelen in Doctor Strange?
Ja. Ik heb daar inderdaad ook dat bleken dan geen echte setfoto's, maar dat waren... Nee. En je kon inderdaad, als je goed met je ogen squinten... ik vond ook wel dat hij echt op Tom Cruise leek. Maar dat had ik wel cool gevonden, eigenlijk.
Ja. Maar Tom Cruise is te groot voor Marvel, denk ik. Dat is de enige acteur die ik mij kan inbeelden die te groot is voor Marvel. DiCaprio.
Nou, te groot is misschien niet helemaal het juiste. Ik denk eerder dat hij heeft het ook niet nodig heeft. Want hij produceert natuurlijk zelf. En met Mission Impossible heeft hij gewoon een franchise die gewoon heel goed draait. En in principe, wat was dat andere vehikel? Top Gun heeft natuurlijk ook niet gedaan. Dus hij heeft dat niet nodig. Al is het weer wel zo dat hij natuurlijk ontzettend veel geld doneert aan die secte waar hij bij zit. Dus je weet nooit wat er nog kan gebeuren.
Ja, ik denk dat misschien ook gewoon, inderdaad, just gelijk bij Leo DiCaprio, dat ook gewoon zijn genre films niet is. En dat het misschien ook daarvoor gewoon niet doet. Maar je weet nooit.
Voor Leo snap ik het nog wel. Die heeft gewoon echt aan die carrièreplanning gedaan. Maar Cruise is natuurlijk wel gewoon een echte actieheld.
Het is ook niet...
Ja. Ja.
Dat klopt.
Misschien hebben ze hem gewoon niet genoeg geboden.
Kunnen ze hem genoeg bieden?
Want het is niet misschien een groot probleem. Maar je weet nooit natuurlijk.
Ja, dat is juist. Wie zal het zeggen, hè?
Maar goed. Dan zetten we, moeten volgens mij nog, hebben we dan alle nummers gehad?
Ik denk het wel, maar gewoon onze top 3 is overlopen misschien.
Ja.
Ja. Ik zal beginnen. Dus ik had dan op 3 Endgame, op 2 Infinity War en op 1 Iron Man.
Ik had op 3 Iron Man 3, op 2 Iron Man en op 1 Endgame. Maar ik denk dat ik wel zo verwissel.
Ja, ik ben ook gewoon, ik zou misschien ook al bepaalde plaatsen verwisselen, maar ik ga bij mijn originele top blijven. Dat was Endgame op 3, Civil War op 2 en Iron Man 3 op 1.
Oké, dan zal ik nog even vlug afsluiten. Ik had op 3 gewoon de eerste Avengers film, op 2 Spider-Man Homecoming en op 1 de eerste Iron Man.
Dat is toch wel wildly different, hè? Toch allemaal...
Maar er zijn twee films die toch... in alle top 3 staan, dus dat zijn dan wel de twee winnaars, de eerste en de laatste.
Ja.
Wat wel mooi is.
Ja, nou, perfect. Ja, mooi. Precies. Oh. Oh.
Dat is echt zo rond, ja.
Nou, met deze beschouwende woorden wordt het ook tijd dat we afscheid gaan nemen. Want we hebben de kaap van een uur al geslecht. En dat was alweer een kwartier geleden. Dus ik weet niet of er nog iemand behoefte heeft om nog een eindzegen uit te spreken. Of een laatste woord te doen.
Tony, I love you 3000.
Oh!
No. Oh!
Daar gaan we niet meer over.
Daar gaan we niet meer over. Precies. Nou, dan is het tijd om afscheid te nemen van al onze teerbeminde luisteraars. Bedankt dat jullie er weer waren. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze uitzending. Ik weet zeker dat onze teerbeminde redactieleden dat wel gedaan hebben, sowieso. Kijk in de show notes, daar zetten we nog even de top drietjes in. Daar staan ook nog links in naar de oude opnames over Avengers Endgame. Wat ik net al zeg, absoluut de moeite waard om terug te luisteren na deze podcast. En hopelijk zien we jullie weer snel bij de volgende.
Bye. Ciao.
Bye.